happy days are here again.
Hey, 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 Pete. Een beetje vroeg, hoor. Dat is happy hours. Straks gaat het grote feest pas...
Ja, eerst gewoon het...
Beginnen, want iedereen wordt hier al heel erg opgewonden. En dat is helemaal niet de bedoeling, want we krijgen nu dus ons cultuurprogramma. Geen misverstanden wekken. Heb je de tune bij de hand, Pete? Ja, nou, zullen we daar dan maar mee beginnen? Graag.
Gewoon de tune, weet je wel, van wat we normaal op de radio hebben.
Al die mensen beginnen al meteen te stijgen. En dansen.
Zo.
Hey.
We horen.
Niet aan storen, hoor.
Radio Mondain Den Haag 92.
Op Radio Sleep Out.
Far Out, man. Op Sleep Out. Jawel, na een lange lenteslaap hebben we dan toch de 92 gehaald. Maar terwijl wij sliepen is er veel om ons heen gebeurd. Radio Mondain Den Haag is na 1 april, toen we door de nieuwe professionele radiocoördinator van het Haagse Locatel van de kabel werden geplukt, steeds vrijer en illegaler geworden. Radio Mondain Den Haag programma's vliegen vogelvrij door de luchtsferen van Antwerpen, Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam. Wat is er nog meer gebeurd terwijl wij mooie dromen van een grote vrije undergroundzender droomden? De bevriende rockgroep Trespassers W zocht en vond in Haarlem zijn voetbalheld Boekelaar, Beck, die eigenhandig een hele voetbalclub naar de kelder hielp. Verder reisde diezelfde groep door Duitsland, Slovenië en Tsjechoslowakije. De sleep-out-luisteraar heeft hierover al uitgebreid vernomen. En door Bulgarije. Over dat land en zijn muziek, reportages in deze uitzending. En Frank Woets zie ik al bezig de stoeltjes aan de kant te zetten. En zie ik al een beentje van de vloer. Peter Bos gaat heel hard op zoek naar Boekelaar. Als ik het goed begrepen heb, vertel jij eens wat over Boekelaar, Frank. Want jij bent ook voetballiefhebber.
Je bedoelt Boekelaar-Bek?
Boekelaar-Bek.
Ja. Nou, vooral die mensen hier zijn, moet je kijken hoe moet je ze allemaal hebben horen. Ze praten allemaal over Boekelaar op het moment.
Ze hebben het allemaal over Boekelaar.
Ze zijn allemaal bezig.
Eigenhandig een hele club, wat zou dat zijn?
Ja, dus allemaal Tsjechen, Italianen, Polen, maar ja, ze praten hier allemaal over Boekelaar.
Ze hebben het allemaal over Boekelaar. Zullen we eens luisteren wat het liedje daarover zegt? Zon boven het Hartrustveld. We schrijven 1958. Daar komen de spelers van Scheveningen Hollandsport. Groene shirts met een witte vee. En Ego uit Haarlem. Witte shirts met een rode vee. Beide teams in zwarte broeken. Nummer 9 van de groene. Dat is Van Geen, een coole afmaker. Kijk hem, de nummer 2 van Ego. Die Bogusta, hoe heet die? Boekelaar? Doe je het weer, ja, nummer 2.
derde edel uit de hoofdklasse. Kwijn de weg in de lagere klasse van het betaalde voetbal. Daalde af naar de rangen van de amateurs. Boekelaar Beck lag Edo's lot onder die zon in zijn hand.
Dit was een nummer van de sessie van Trespassers W in december van 1991, opgenomen in de studio van Locatel, tegenwoordig trouwens Johan Maasbagatel geheten. Het nummer gaat over het tragische lot van de Haarlemse voetbalclub Edo, ooit een glorieuze hoofdklasse in het betaald voetbal, maar opeens door de hand van een wreed lot, gedoemd tot verkommering en vergetelheid. Die hand van het lot behoorde overigens toe, zoals we in het liedje hebben kunnen horen, aan Henk Boekelaar, Beck, die met 3 hensballen, zo wil de legende, Boekelaar zelf heeft die legende bijgesteld tot 2 overigens, de droeve neergang van zijn club bezegelde. In een wedstrijd op Houtrust tegen Scheveningen Hollandsport onder een meedogenloze zon. Half mei 1992, 35 jaar later, leek het lot zich ten gunste van de club uit Haarlem te keren. Edo speelde een wedstrijd om het kampioenschap van de amateurhoofdklasse A tegen het met degradatie bedreigde Stormvogels. En kwam het door de omineuze aanwezigheid van Boekelaar op de tribune? Wie zal het zeggen? Al snel na het beginsignaal opende Michel Bogaert de score voor Edo. In de 18e minuut van de eerste helft maakte Kees Schoo voor Stormvogels gelijk. In de tweede helft werd Edo door Stormvogels overklast. Het bleef echter 1-1. Stormvogels redden zich. Edo werd geen kampioen. Voor de wedstrijd van Edo tegen Stormvogels. Een interview met de man waarmee het allemaal begonnen was. Boekelaar, Beck.
Naast me zit Henk Boekelaar, oud voetballer van Edo. Uit de periode dat Edo nog semi-prof was. In welke periode heeft u in Edo gespeeld?
Van het begin van het profvoetbal, dat was 1954 tot ik denk 59, 8, 59 in die periode, ja, heb ik een contract gehad bij Edo. En daarna ben ik eigenlijk door een blessure een tijd uitgeschakeld geweest. En ja, als je dan na een verloop van tijd terugkomt en je krijgt geen contract, dan, ja, dan kan je bij een profclub beter naar het amateurvoetbal gaan. Omdat als amateur bij een profclub voetballen, dan zit je buiten de selectie en al dat.
Voordat u bij Edo speelde, in welke club heeft u toen gespeeld?
In RCA. In RCA heb ik dus ben ik als jeugdlid begonnen. Daar heb ik ook mijn voetbalopleiding gehad. En toen kwam het betaalde voetbal. En ja, toen kregen we een beetje... RCA deed namelijk ook mee in het profvoetbal toentertijd. En ik kreeg dus geen contract. Ik viel net buiten de boot. En Edo was wel in mij geïnteresseerd. En zodoende ben ik dus toentertijd naar Edo gekomen.
En u bent meteen in het eerste elftal gekomen?
Ja, wel. Je hebt natuurlijk een korte periode nodig om te wennen. Je speelt wat wedstrijden in het tweede en dan schuif je op een gegeven moment door naar het eerste team. Ja, en daar heb ik dus vrij regelmatig in gespeeld. Ook niet steeds, want het is nou eenmaal zo in zo'n club, als je een paar keer achter elkaar niet zo best speelt, dan zak je weer terug naar het tweede. En als je dan in het tweede weer een aantal wedstrijden goed speelt, dan kom je vanzelf weer terug in het eerste. Zo werkt dat. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je met een selectiegroep van 16 tot 18 man zit. Dus ja, daar wisselt nog wel eens wat in. De vorm van de dag en al dat soort zaken zijn heel belangrijk.
Ja. U was een typische back, hè? Zoals die toen nog ook speelde. Ja. Meer achter dan opschuivend, zoals nu. Hè?
Ja, dat was echt het ouderwetse voetbal. Je mocht bijna absoluut niet over de middenlijn komen. Je moest die buitenspeler afstoppen. Ik heb dus veel als back gespeeld, ook veel als laatste man. Toen heette dat nog stopperspeel. Ja, ik ben eigenlijk als stopperspeel begonnen. Maar ja, dan heb je in zo'n club als Edo stond toevallig een redelijk goede stopperspeel. En dan moet je dus wat anders. En zo kwam ik op de rechts en ook op de linksback plaats terecht. Ja.
Er kunnen zich nog een aantal tegenstanders herinneren waar u of heel veel moeite mee heeft gehad. Of aan de andere kant spelers die een grote reputatie hadden waarvan u zei, ik viel echt nog wel mee om dat tegen te spelen.
Ja, dat is eigenlijk verbazingwekkend. Hè? Ik heb bijvoorbeeld tegen Rinus Michels gespeeld. Dat was dan nog in mijn RCA-tijd. Nou, die had zo'n fabelachtige techniek, ook lichaamstechniek, om die bal af te schermen. Daar kwam je haast niet bij. Ontzettend veel moeite mee gehad. Een andere voetballer waar ik heel veel moeite mee had, dat was Mick Clavan van ADO. Die had ook het vermogen om bij je weg te lopen. En dat deed hij heel snel. Dus 3-4 meter snel sprintje bij je vandaan, ontving je die bal. En dan kwam je er ook niet meer aan op de een of andere manier. Hij had dat vermogen om snel weg te sprinten en dan die bal te krijgen. Een andere, ja, dat was natuurlijk Abel Leenstra. Dat was dan al Abel Leenstra in zijn nadagen. Nou, die was bijna niet af te stoppen. Fabelachtige techniek, links en rechts dribbelen. Je wist nooit waar hij naartoe ging. Nee. Ja, nog wat andere. Dat was bijvoorbeeld, nu we het over SES hebben, dat was Jantje van Geen. Dat was toch ook een hele moeilijke spits om af te stoppen. Ja. Ja. Ja, ja. En je wist nooit welke kant, want hij schoot met twee benen. En dat is dan, kijk, als je een speler hebt die rechts is, dan weet je dat hij aan de rechts of links om je heen gaat. Dat weet je. Maar bij dat soort spelers weet je het niet. En dat is moeilijk.
Nou, dan komen we aan de legendarische zondag in Houtrust. Een verhaal is geschreven. Waarbij het iets ook hebben gemaakt. Was dat ook zo'n wedstrijd dat u gewoon doorgedraaid werd door Van Geen? En op een bepaald moment het niet meer zag zitten?
Nee, dat was het niet. Het was Jan van Geen, die stond in die wedstrijd ook niet in de spits. Hij stond op de rechtervleugel. En tenminste de rechtervleugel van SES dan. En het gekke was, de hele voorbereiding was heel raar. Wij hadden namelijk een premiesysteem bij Edo. En we hadden 3 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dus die premie die was aardig opgelopen, maar wij vonden dus dat het niet genoeg was. En toen op het station in Haarlem is dat eigenlijk tot een uitbarsting gekomen. We hebben zelfs nog gedreigd om die wedstrijd niet te voetballen. Toen is het Edo-bestuur door de knieën gegaan. Die heeft een kleine aanpassing gepleegd in de financiën. En zo gingen wij dus naar Den Haag om te voetballen. Maar dat is geen ideale voorbereiding. Hè? Dus het begon eigenlijk al heel rommelig, heel opstandig, heel niet tevreden met de situatie enzovoort. Nou, dan kom je daar in het veld. En dan is er één ongelukkig moment, die bal, een reflex. Ik steek mijn hand uit en die bal komt er tegenaan. Je komt met 1-0 achter. Nou, wij speelden, dat was de stijl van Edo, omdat we tot de zwakkere behoorden, tamelijk defensief. En als je dan met 1-0 achterkomt, dan is dat al een heel slecht teken. Want dan moet je dus, dan moet je komen. Nou, die tweede penalty die viel eigenlijk er vlak achteraan. En dat was namelijk geen hensbal zoals er in het verslag stond. Dat was een van die SES-spelers die zat tussen mij. Ik speelde laatste man of stopperspeel. En Chris Berends die speelde linksback. En op het moment dat hij doorbreekt, loop ik dus aan de ene kant van hem. En Chris Berends maakt een sliding. De speler van SES die valt en de scheidsrechter geeft een penalty. Maar die penalty is op mijn naam geschreven. Maar dat was helemaal niet zo. Want Berends maakte die sliding, waardoor hij viel. En ik liep ernaast eigenlijk. Ja. Nou, dan sta je met 2-0 achter. En dan is de wedstrijd gelopen. Qua onze speelwijze van verdedigen en... want dan valt er niks meer te verdedigen. Dan moet je aanvallen. En dat was niet ons sterkste punt. Dus nou, en dan ga je het toch proberen. En dan ga je uiteindelijk, wordt het 5-0. Ja, zo werkt dat dan. Ja. 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 Dat laat zich rijden. Ja, dat was... toch wel, ja. Je hebt toch je hebt natuurlijk een slechte wedstrijd gespeeld. Want als zoiets gebeurt vlak achter elkaar, dan is je zelfvertrouwen weg. En zelfvertrouwen is in de voetbalsport een heel, heel belangrijk punt. Hè? Ja. Jawel, ik heb tot in de tweede divisie bij Ede gevoetbald. En in de tweede divisie, dat was denk ik 8-59. Toen heb ik die blessure gekregen en toen was het afgelopen. Ik geloof dat Edo daarna nog een keer terug is geweest. Of toen werd de tweede divisie opgeheven. Zoiets was het. Toen kwamen ze dus weer in de eerste divisie terecht. Ja, precies. Gelijk met RCA eigenlijk. Dat was geen haalbare kaart in Haarlem. 3 voor profclubs. Haarlem is de enige die het tot nog toe gered heeft. Nou, ik denk het niet hoor. Nee. Als je ziet hoeveel moeite Haarlem heeft om de betaalde status te handhaven. Het is niet populair in Haarlem. Ik denk dat Haarlem zo als hoofdklasse meer publiek trekt als Haarlem als profclub. Ja. Maar ja, veteranen van Kennemerland, ja. Dat is een... Bek, ja, ik ben nog steeds respect. Ja, dat ga je aan. Kijk, je mist de conditie natuurlijk, maar het voetbal is helemaal veranderd. Hè? Dat tegenwoordig, Beks, die kom je overal tegen. Als je die Danny Blind van Ajax ziet, die zie je op de rechtsbuitenplaats, maar ook af en toe in het midden opduiken. Dat is niet meer te vergelijken met vroeger. Tempo ligt ook veel en veel hoger. De balsnelheid, alles is, het is echt wel veranderd hoor. Regelmatig kom ik nog knapen tegen waar ik vroeger mee gevoetbald heb. Jaap Duivenvoorde bijvoorbeeld, die op die foto stond. Henkie Leonard voetbal ik nog mee. Ja, en dan kom ik nog... Ik ben nog een tijd tegen Loek Biesbroek en Jan Koster van RCA gevoetbald. Die hebben het ook heel tot dik in hun 60ste jaar volgehouden. Met zaalvoetbal kom ik nog regelmatig Loekie Braam tegen, ook uit RCA. Je komt toch wel veel oude, wij noemen dat knakkers. We komen nog vrij veel oude knakkers tegen van vroeger. Ze kunnen de conditie, tempo, alles wordt minder natuurlijk. Maar ja, dat balletje, dat blijft wel. Ja.
Nou, ik denk dat het mooi af is.
ik zei het al, verbazingwekkend. Ja. Nee, dat verwacht je niet. Ook omdat, wat dat zei ik al, er zijn figuren die hebben veel langer in Edo gespeeld. En die hebben dus ook veel meer bekendheid als Edo. Nou, maar ja, dit is dus ook een toevalstreffer dat die vriend van u dat gezien. En. Nou, dat is goed. Ik maak die kopieën en dan dat stuur ik op. Ja? Oké.
Sofia, begin juli 1992. Sofia biedt van alles. Torenhoge hotels en kantoren, sprookjespaleizen met gouden koepels en torens, steegjes, boulevards en pleinen met de obligate stenen boeren, arbeiders en soldaten die op hun laatste sokkels steunen. Moderne auto's, Oostblokauto's, paarden en wagens, modern geklede en gecoiffeerde mensen en mensen die de ruim 40 jaar communisme in hun houding en kleding meedragen. Oud en nieuw bestaan in één tijdsruimte als gelijkwaardige elementen. Het oude heeft niet afgedaan, het nieuwe is niet aanvaard. En soms is het nieuwe slechts aan de dunne oppervlakte van het oude te onderscheiden. Zo hebben de blauwe elites, de democraten, het grootste deel van de rode elites, de communisten die zich nu socialisten noemen, opzij geschoven. Of ze nu competent waren of niet. Maar veel minder autocratisch dan de rode traden de blauwe leiders niet op. Ze begonnen met het onteigenen van staatseigendommen en boden de bewoners van die panden een bedrag aan statiegeld waarmee ze in de verste verte geen gelijkwaardige bewoning konden betrekken. Niemand lijkt in staat de kloof tussen de CDS, de Democratische Partij, die in de laatste verkiezingen de socialisten met miniem verschil versloeg, en de Socialistische Partij te dichten. De Democraten geven de socialisten de schuld van de economische ineenstorting. De socialistische oud-minister Lukanov is het barbertje dat moet hangen. De socialisten verwijten op hun beurt de Democraten een steeds verdergaande verrechtsing en een grove verwaarlozing van de welzijns- en gezondheidszorg. Bij gebrek aan politiek evenwicht floreert de sluwe handelsgeest. Ex-ambtenaren hebben zich verrijkt met de privatiseringen. Eigenaars van geprivatiseerde huizen verrijken zich ten koste van hun huurders. Ingewijden in het politieke bedrijf zijn erin geslaagd geld buiten het belastbare circuit te manoeuvreren en het precies op tijd te witten. En zwarthandelaren hebben de tijd van hun leven. In korte tijd heeft zich een klasse van nieuwe rijken gevormd. Een weinig populaire groep die, in tegenstelling tot Bulgaren met gemiddelde inkomens, wel in restaurants kunnen eten. En vaker dan één keer per maand een theater kunnen bezoeken. Wat willen we nog meer weten over de nieuwe tijdgeest in Sofia? Over het nieuwe dogma, de vrije markt? Rosemarie Stratelova, cultuurfilosofe aan de Universiteit van Sofia, leidt ons door het Kristalparkje in het hart van de Bulgaarse hoofdstad.
Also, Sie sehen hier ein kleines Gärtchen. Das ist das berühmte Gärtchen vor Kristall. Kristall ist ein Restaurant, hat nichts mit dem Gärtchen zu tun. Und weil das Gärtchen so einen Kreuzweg darstellt, hier laufen alle Leute, die etwas im Zentrum Jogging zu tun haben, durch einmal am Tag. Und so wie der Zufall das will, fing dort an, die Initiative sich zu zeigen. Dort kamen die Leute, die etwas verkaufen, sagen, treffen, machen wollen. Ich will das nicht terrorisieren. Um Gottes Willen, nur kein Heldentum davon tun. Das war so eine kleine Agora. Es kamen Leute und verkauften was, was sonst keiner in keinem Geschäft zu finden war. Wenn Sie wollen, auch ein Stück Kitsch oder ein Bild oder ein paar Ohrringe oder was Sie wollen. Und unsere Dissidenten, wenn man sie so nennen kann, hat sich auch dort zum ersten Mal öffentlich gemeldet. Der berühmte Ende von Oktober 89 bei einem Weltforum ECHO. Da haben unsere Dissidentenkreise endlich die Möglichkeit gefunden, offen von der ganzen Welt ihre Meinung zu sagen, dass sie nicht mit dem Kapitalismus einverstanden sind. Und die private Treffen, die kleine Gruppentreffen, fanden statt in diesem Gärtchen, im Kristall, wie auch in einem Park, dem sogenannten Südenpark. Und für sie war es interessant, dass wir gestern gesehen haben, dass der Bürgermeister all die Händler eigentlich und das wurde gestern Abend im Fernsehen sehr lange und weit besprochen. Also es ist so, Sie bekommen in der Nähe eine sehr hübsche Straße. Sie wird sogar für ein paar Millionen Leber bedeckt, sodass Sie beim Regen nicht gleich schnell aufwarten müssen. Sie müssen wissen, dass die private Initiative wirklich etwas in diesem Sinne von Darwin hat. Sobald sie ein Plätzchen findet, und das kann hier sein, wo wir sitzen, tut sie ihre schäbige Klamotten, legte sie und fängt an zu verkaufen. Also Milch, Zigaretten, Klamotten, etwas zu essen. Das wimmelt in diesem Gärtchen und an vielen anderen Stellen. Und meiner Meinung nach war das etwas zu viel, zu orientalisch, zu kleinlich. Und der Bürgermeister nimmt das an wie eine Reinigungsaktion. Die interessieren, sagen, sie müssen endlich erstmal die Läden füllen. Oder die Leute, die was verkaufen, in den Läden bringen, die jetzt leer stehen. Und nicht erst aufräumen und dann wundert man sich, wo man Müll und Gemüse kaufen kann. Also das ist jetzt eine typische Diskussion, die ich sehr gut finde.
Alle koopwaar uit het Kristalparkje laten weghalen ter bescherming van de nieuwe geest, de vrije handelsgeest, die volgens het gemeentebeleid niet in een parkje behoort rond te waren, maar in officiële winkels onder leiding van officiële verkopers. De handelsgeest en de muziek. We bezoeken een aantal muziekmaatschappijen en studio's in Sofia. Sommige beperken zich standvastig tot de van oudsher in Bulgarije populaire genres. Andere leggen een hardnekkige kopieerdrang van westerse stijlen en methodes aan de dag. Vandaar mijn volgende vraag aan Statelova.
Gesellschaft mit ausgeprägten Schichten, sagen wir oben, Mitte, unten. Leider haben wir noch keine ausgearbeiteten Termini. Aber wir haben Schichten, die von der angelsächsischen Musik absolut nichts verstehen würden. Das sind Leute, die balkanhaft denken. Für die ist die Kultur eine regionale Frage, eine Balkan-regionale Existenz und Identität. Und die empfinden die serbische Musik als die entzückendste. Warum serbische? Diese Art, die man serbische Musik nennt, ist eigentlich Balkanmusik. In Griechenland und Serbien sehr entwickelt, in Bulgarien aus ideologischen Gründen absolut verboten, verpönt als vulgäre, zu sehr sensitive, feuchte, erotische und so fort und so weiter. Vielleicht wird es für Sie interessant sein. Ich schade, dass Sie morgen wegfahren. Samstag findet in dieser Gegend, die ganz nahe an Serbien und Mazedonien liegt, erster Fest für, schauen Sie, wie komisch das klingt, Autorenlied im folkloristischen Kontext oder so etwas in diesem Sinne, weil man sich immer noch fürchtet, das Lied exakt zu nennen. Das ist eben dieses Balkanlied, was endlich auf bulgarische Art produziert wird. Also das muss man verstehen mit bulgarischem Text. Und ich glaube, bald werden wir nichts mehr von der serbischen Musik fürchten müssen, denn wir werden unsere heimische Musik haben. Also das ist diese sogenannte niedrige Schicht. Sie hat Balkaninteressen. Sehr entwickelt ist auch die Interesse gegenüber unserer dörflichen Folklore. Das ist etwas ganz anderes. Das ist stark bulgarisch orientiert, sehr alt, sehr unmodern, sehr archaisch. Das Dorf hört gerne immer noch diese Musik. Dann die jugendliche Orientierung zu dem Westen. Ich würde sagen, man kann die Geschichte unseres Landes auch durch die Popmusik schreiben. Vielleicht zwei Generationen, also das war bestimmt schon Anfang 50er Jahre, identifizieren sich als Leute, als Persönlichkeiten, musikalisch, mit der angelsächsischen Musik, amerikanisch und englisch. Das muss man nicht unbedingt als ein Fehlen der Selbstidentität. Im Gegenteil, das ist, ich mag gern das, was man mir abgesagt hat. Diese Musik war nicht staatlich verbreitet, sie war nur privat verbreitet. Dann kommt die ältere Generation, die ist auch auf Balkanart interessiert. Sie möchte nicht vielleicht amerikanische Musik hören, sie möchte etwas etwas sentimental, als etwas wie ein Schlag. Sie müssen wissen, dass bei uns 40 Jahre lang eine Gattung entwickelt war, die man einfach Schlager nannte. Das sind hübsch gemachte, original gemachte Lieder, die so europäisch klingen, sehr vornehm, was die Böse betrifft. So ein nicht nationaler, ein internationaler Begriff und Phänomen. Und damit sind die Leute erzogen worden. Wir hatten 20 Sänger, die in dieser Richtung sehr gut sangen. Und vielleicht 40 Leute, die ständig Songs geschrieben haben in diesem Stil. So, der letzte Mohikan in dieser Linie ist der Goldene Orpheus, ein Festival, der vor kurzem noch am Schwarzen Meer stattgefunden hat. Und Goldene Orpheus, wir fragen uns, ob da das Gold nochmal wieder glänzen wird. Jetzt sieht das sehr ruhig und veraltet eigentlich dort. Und dann sind natürlich diese richtige junge Rockfans, ganz, würde ich sagen, die Rock mit Metal, Heavy Metal identifizieren. Das ist eine sehr lärmende Minderheit, würde ich sagen. Also die Geschmäcker sind ziemlich gut gemischt und hübsch entwickelt, aber auch sehr bulgarisch spezifisch.
Bulgaarse folkmuziek kent een rijke traditie en een breed scala. Er schittert hier meer onder de zon dan alleen La Voix des Bulgares. Het Sofiaanse label Balkanton geeft vrijwel alleen maar folk en folklore uit. Pavel Pashov, geluidstechnicus bij dit label, is een kenner. Hij komt nu aan het woord. De vertaling wordt geleverd door Nevena Slatereva.
Okay. Well, you can ask him now to introduce himself and tell him about his position here in the studio.
Diplomiert Ingenieur Pavel Pashov. Ton engineer. Of the Bulgarian firm for the production of gramophone records, cassettes and compact discs.
You make a lot of folk music here. Is there a big market for folk music here in Bulgaria?
Is there?
A big market.
Съществува ли тук, вие правите множество грамофонни плочи, съществува ли тук голям пазар? About 1.5 million we sell in Bulgaria.
Mm-hmm.
Gramophone records. 30 or 40% of it is folk music.
Can he tell us something about the most favorite styles here in Bulgaria?
Ви ли разказали нещо за най-любимите стилове в България? Although with small territory, Bulgaria has some exotic regions as far as music is concerned.
Yes.
That is Thracia region, the Rodopi region, Graovo region, and the Pirin region. Each of these districts or regions has been formed self-independently or almost self-independently. And it differentiates from the other ones, not only in melody, but rhythmically as well. Several exotic folk instruments have been formed. Besides the most impressive one, the voices, one can mention the most exotic instruments, kabal, gaida, gadulka, bagpipe, gadulka. The Bulgarian rhythms are not equally divided. As an illustration of this is the Tet 7/8 or something of the kind. For example, 1-2, 1-2, 1-2-3. And the stress point is 3.
Yes.
Several kinds of unequal rhythms exist. Each of them having its nickname in the Bulgarian dance music. For example, the choro Pajduško, Dajčovo choro, choro Gankino, and the most popular of them, the right choro. Instrumental realization.
Yeah.
For example, these chants, the bells, yeah. The sheep bells.
Mm-hmm.
The district Graovo, the Graovo district. also has its specific vocal treatment of the melody. And most popular there is the vocal capelle of singing, kind of singing, with harmonic working even of 1/4 of the tone. There is a specific usage of lats here. And it's not usually the harmonic sound order which is used. There are even 1/4 of the tone here.
Can you tell us a little bit more about the rhythmic structure of the vocals here in the Bulgarian folk music?
Скажете малко повече за ритмичната структура на вокалите в българската фолк музика. Unfortunately, I'm not a specialist in order to point out the most impressive of these things. But it seems to me that the syncope and the unequal rhythms are all these specific features of the Bulgarian folk music.
Setting of the Rhodopes, where this very original music originated.
The Rhodopes are mountains with great place.
Yes.
And during the Ottoman York, and in spite of it, and to a certain degree because of it too, because of the this district has developed in itself.
Yes.
Self-dependent. That's why the speech there is specific. It's authentic speech which has been preserved as it has been 1,000 years ago. But the same concerns the music. It has a specific atmosphere also because of a person, it's the music of a person living in the mountains.
Yes.
Yeah.
How long do you have this in your career? How long do you have this in your career?
In Bulgaria there is influence of Slavonic, Turkish, Macedonian cultural layers.
Yes. And what parts of Bulgaria are these influences the strongest?
In Bukovina, Bulgaria is a nice unity. Perhaps in the plains they are strongest.
Yes.
Where the ethnical movements have been stronger.
Yes.
But in the mountains, not only in the Rhodopes, in the Pirin Mountain as well, and in between the mountains, in the valleys, these genuine cultural trends have been preserved.
Yes.
Cultural. They are prehistoric.
Yes.
They are prehistoric cultural layers.
Does these foreign influences in Bulgarian music have to do with the fact that most folk music is played by gypsies?
Казва, има ли това, има ли значение това чуждото влияние на музиката? Показало ли влияние върху българската музика, в такъв смисъл, че вие казахте, че българската музика се изпълнява най-добре от цигани? Of course it has. Being distributed now through the radio broadcasting system, the television, etc., influences. Yes, it's influenced, but there is a difference between authentic folklore and this folklore which is influenced by foreign cultures. For example, Yugoslavia. These things are very well interwoven. As far as Bulgaria is concerned, there is a great obvious distance between the authentic folklore and the folklore which has both influences of Bulgarian culture, authentic culture, and foreign culture. For example, in Yugoslavia there is pop music, which is very well interwoven with folk music. In fact, it's pop musically performed folklore. But in Bulgaria there is not such mixture of these two kinds. Pop music is pop music and folk.
Yeah.
will be destroyed.
Did the communist leaders like true folk music, so music which was particular for some part or some region or some folks?
I think they don't have music here. Or perhaps saw music.
No. But they didn't oppose to it.
Opposed? Ну те казва, нали не се противопоставяха всъщност. Така, възможно за
фолк. And is there a reason to be afraid that folklore might suffer under all these new pop influences?
Има ли опасност да се страхувате, че фолклора ще пострада от тези всички нови поп Of course there is, and it's large, it's great.
Huispianist zit hier naast me, maar zonder piano, Frank, wat is dat?
Een beetje veel Amsterdam, maar ik heb accordeon meegenomen.
Ja, en ga je een leuke Amsterdamse kroegslager zingen?
Ja, ik speel dus eigenlijk helemaal geen accordeon, maar ik ga wel proberen. Ik ben de hele middag aan het sliepen in rondgelopen, het is echt onwijs gaaf hier.
Ja, maar mensen zitten wel te popelen hier op de happy hour, hè? Dan gaat hier altijd, gaat helemaal los.
Gaat het beginnen, ja. Het is echt fantastisch
hier. Helemaal los.
Nou, het is echt waanzinnig leuk hoor, ook happy hour. Ook nog een keer half geld is, hè. Het zit gek hier zo.
Maar je weet niet half wat er gebeurt als het hier 8 uur is geweest en Happy Days Are Here Again schalt door de microfoon.
Ik heb de slaapzak meegenomen, dus ik blijf hier wel de tijd. Ik heb ook nog even een liedje gemaakt, misschien kan ik er even doen voor achter nog.
Hoop
dat het nog op de radio is. En de rest doe ik wel voor de mensen die hier anders zitten te luisteren. Iedereen zit hier om mij zijn aandacht te luisteren. Dus dat vind ik wel even leuk. Zal ik dat maar doen dan?
Ja, zou ik het gauw doen.
Komt ie hoor. Happy days are here again. We'll join a joint of cheer again. We inhale, out hell, inhale again. We happy days are here again. Happy nights are here again, and nights turn into days again. Sleeping again. Happy nights, the days are here again. We pay to sleep and we fly to bed for sure in the sky. Happy busy. Stuff the beers, it's a happy business here. We paid to dream and we fly to bat the share in the sky. Happy dreams are here again. The night, my friend, let us dream in the saloon again.
happy dreams are here again. Happy dreams are here again.
Dit was Radio Mondain Den Haag 92 en Radio Sleep Out 15. Met dank aan Ed Maanhout voor de invulling van het eerste uur met Radio Select. En Peet Bot voor de techniek. En
song.